En dan zou ik bijvoorbeeld kunnen vragen met wie, waar en wanneer speelt dit? Echt een typische contextvraag. Met wie, waar en wanneer speelt dit? Op wat voor moment gebeurt dit? In welke situatie gebeurt dit? Of anders gezegd, waar ben je nu? Hoe ziet de ruimte er allemaal uit? Wat gebeurt er allemaal? En wat gebeurt er allemaal nog meer? Wie zijn erbij? Met wie ben je allemaal? Wat voor andere mensen zijn er allemaal? En wat hoor en zie je om je heen? Wat zijn de omstandigheden? Gaaf, hè? Als je deze vragen stelt, krijg je allemaal extra inzichten, extra ontdekkingen over die ervaring. Vervolgens gaan we in een nieuwe vragenset vragen naar de externe waarneming. De externe waarneming, die hebben we al gehad en die noem ik nogmaals een keer. Dus wat neem je waar? Wat zie, hoor, voel, ruik en proef je? Waardoor je weet, nu mag ik zelfvertrouwen gaan doen. Nu mag ik de daadkracht gaan doen. Oftewel, wat is de trigger? Wat zie je? Wat hoor je? Wat voel je? Wat ruik je? Wat is de feitelijke waarneming? En de volgende vragenset is vragen naar iemands emoties. Met andere woorden, de interne toestand is ook wel een NLP-term die daarvoor gebruikt wordt. Dus wat voel je dan? Wat voel je nu? Wat voel je daardoor? Hoe voelt dat nu? En waar voel je dat in je lichaam? Je kunt ook die submodaliteiten weer uitvragen hè, van het gevoel. En versterken uiteraard. Hoe voel je je? In wat voor stemming ben je? Wat gaat er op dit moment door je heen? Wat voor emoties heb je? Merk op wat je nu ervaart. Hoe is het voor je? Wat doet dat met je? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er nog meer? En wat raakt je? Hoe is dat? Hoe laat het jou voelen? Wat gebeurt er van binnen met je? En dan komen we bij een heel leuke vragenset. Vraag naar de fysiologie en het uiterlijk. Dus welke fysieke houding neem je dan aan in die representatie? Dus als je dus die zelfverzekerdheid, die zelfvertrouwen en die daadkracht hebt, hoe sta je er dan bij? Hoe zie jij er zelf uit? Wat is je houding als je daadkrachtig bent? Wat is er allemaal opvallend aan je lichaamshouding? Hoe is je spierspanning? Wat voor gezichtsuitdrukking heb je dan? Hoe is je ademhaling? En die is wel heel belangrijk, hè? Ademhaling. Want ademhaling bepaalt voor een heel groot deel je gemoedstoestand en hoe je je voelt. Als je je daadkrachtig voelt, als je je zelfverzekerd voelt, hoe is je ademhaling dan? Hoe is je ademhaling nu, nu je dit allemaal ervaart? Die daadkracht, die zelfverzekerdheid. En ik blijf het zeggen, een NLP'er neemt constant het voortouw. En de ademhaling is bij uitstek geschikt om het voortouw te nemen. We noemen dit ook wel de go first techniek. Bij ademhaling ga je ook zelf leiden in het gevoel van daadkracht en zelfvertrouwen en voel wat het meteen doet als je met die ademhaling meegaat en hoe krachtig die ademhaling is. Wat voor gezichtsuitdrukkingen zien we? Ook een onderdeel van fysiologie. Wat voor gebaren maak je allemaal? En wat doen je ogen? Hoe is je tonaliteit wanneer je praat? En hoe zijn je intonaties als je vol zelfvertrouwen bent? Als je vol daadkracht bent? Wat voor onbewuste non-verbale gedragingen en reacties heb je en kunnen we allemaal zien aan jou? En misschien zelfs wat voor kleding draag je? En de volgende set van vragen is vragen naar extern gedrag. Dus je hebt gewoon die ervaring voor je, die ervaring van daadkracht en zelfvertrouwen. En wat het ook voor jou is in jouw geval. Maar als voorbeeld gebruiken we zelfvertrouwen en daadkracht. Dan vraag ik, goed, je ziet die daadkracht, dat zelfvertrouwen. Wat is je waarneembare gedrag? Wat ben je dus aan het doen? Wat kunnen anderen aan jou waarnemen? Wat doe je dan allemaal? Wat doe je dan allemaal vervolgens in deze situatie? Hoe gedraag je? Hoe handel je? Wat is je fysiologie? Wat is je houding? Welke bewegingen maak je? Je gebaren, je tonaliteit. Wat zeg je allemaal? Wat zeggen anderen? Wat doen anderen? En doe het eens voor dan. Hoe uit zich dat? Hoe kan ik het zien? En ik kan zelfs, terwijl we in deze representatie zitten, gaan upchunken. Dat is de volgende vragenset. Dus wanneer we dit ervaren, die ervaring van zelfvertrouwen, die ervaring van daadkracht, dan ga ik upchunken door te vragen, goed, en wat geloof je terwijl je dit allemaal doet? Dus we zien jou al die dingen doen vol daadkracht. En wat geloof je? Wat zijn je waarden? Wat vind je belangrijk terwijl je al deze dingen doet? En één niveau lager, maar nog steeds een upchunk. Wat kun je allemaal? Wat zijn je capaciteiten hier in deze context? En dan weer omhoog. Dus waarde, overtuiging hebben we al gehad. Maar omhoog verder is identiteit. En wie zien we hier eigenlijk? Wat voor persoon staat hier voor ons vol zelfverzekerdheid en daadkracht? En vooral de positieve intentie. Dat is ook een upchunk, hè? Dus jij vertoont die daadkracht, die zelfverzekerdheid. En wat bereik je daarmee? Vertel het me. Voel het. Ervaar en merk op wat je hier allemaal bereikt. En wat voor effecten er allemaal in gang treden. Dankzij deze daadkrachten die je nu aan het vertonen bent. Goed, dus dit waren allemaal vragen die je kunt stellen bij het uitvragen van iemands interne representatie, van iemands representatie, iemands visualisatie van bijvoorbeeld een ervaring van daadkracht. En al die vragen hebben ervoor gezorgd dat we een NLP-modelletje hebben behandeld, namelijk het model van de structuur van de subjectieve ervaring. En dat zit ook verwerkt in het NLP-communicatiemodel. Dus we hebben eigenlijk zo goed als iedere NLP-vraag nu wel gesteld die je kunt stellen om een representatie uit te vragen. En je hoeft ze natuurlijk niet allemaal te onthouden. Dus ik zal nog een keer de belangrijkste even noemen. Dat is, hoe is je lichaamstaal? En ga ook zo staan zoals dat is. Je ziet dat ook live gebeuren wanneer je dat aan het oproepen bent. Hoe haal je adem? Adem is zo'n belangrijke. En ga nu ook zo ademen. En dat gebeurt vaak ook automatisch. Dus als dat niet het geval is, kun je de instructies geven van oké, ga nu ook zo ademen zoals jij in die representatie, zoals je nu ademt in die ervaring vol daadkracht en zelfvertrouwen. Adem zoals je ademt in dit gevoel van zelfvertrouwen. Dat is de instructie. Wat denk je? Ook zo'n belangrijke. Wat voel je? Wat doe je? Ook zo'n belangrijke. En wat zie je allemaal? Wat hoor je allemaal en vooral wat voel je allemaal, de VAK. Dus dat zijn de belangrijkste vragen. De volgende tip die ik voor je heb is om tijdens je instructies, om iemand in die gemoedstoestand te helpen, ook letterlijk de precieze woorden te gebruiken die de cliënt wilde. Dus in mijn geval heb ik genoemd daadkracht en zelfvertrouwen. Ga dan niet zeggen, ja, en ontwikkel dat gevoel van assertiviteit. Want omdat assertiviteit in jouw beleving wel een synoniem is, een parafrase is van daadkracht. Ga dat dus niet doen. Dat is ook een van de belangrijke NLP-tips. Om tijdens zo'n instructie, waarin je in principe een trance eigenlijk opwekt, een gevoel opwekt, een gemoedstoestand opwekt, om daarin precies de woorden te gebruiken die de cliënt gebruikte en die te echoen, met andere woorden. Dit wordt ook wel backtracking genoemd, oftewel echoing. En bij mij was dat dus daadkracht en zelfverzekerdheid. En een ander voorbeeld, misschien zegt de cliënt dan, ja, ik wil graag in deze sessie comfort en vrede oproepen. Ik wil bijvoorbeeld voor deze NLP-techniek comfort en vrede oproepen. Comfort en vrede. Dan gebruik je ook die woorden, want dat zijn een beetje de persoonlijke woorden van de cliënt. Comfort en vrede. Je verloor je besef van tijd en je lichaam ontspande zich en je voelde een sterk gevoel van comfort en vrede. Dus het is nu tijd om een sterk gevoel van comfort en vrede te voelen. Nu. Juist, inderdaad. Heel goed. En dat zich nu in jou aan het ontwikkelen is. Dat gevoel van comfort en vrede. Want dat is iets dat jou heel goed laat voelen. Dat vredige gevoel. En je kunt die tijd weer gaan verliezen, is het niet? Want wat doe je eigenlijk als je comfort en vrede teruggeeft? Als je die letterlijk teruggeeft, als je die echoot en dus backtrackt in plaats van parafraseert, dan is het een soort van echo en dat versterkt elkaar. Het is een soort van, hoe zou je het noemen? Een soort van resonantie. Het gaat extra hard teruggeven. Het gaat extra hard terugloopen naar elkaar. Dus de cliënt zei, ja, comfort en vrede. En ik zeg comfort en vrede. Continu comfort en vrede. En comfort en vrede. En dat is ook iets wat de cliënt in zich had, die woorden. De cliënt had namelijk in gedachten comfort en vrede. En ik zeg weer comfort en vrede. En de cliënt zegt ik comfort en vrede in gedachten. En ik zeg comfort en vrede. En comfort en vrede. En dat is een soort van echo en een soort van loop. En dat gaat net als dat je een microfoon tegen een luidspreker aanhoudt. Dan gaat er een soort van, gaat er extra kracht, extra wrijving, extra energie ontstaan. En de volgende tip, die heb je al eens terug horen komen hier ook in deze tips voor het opwekken van een gemoedstoestand. En dat is namelijk een beetje een upchunk-achtig iets. Oftewel het effect van wat er gebeurt in die representatie. Dus het effect van, in mijn geval, daadkracht en zelfverzekerdheid. Dus het effect van wat ik heb gepresteerd en het effect van mijn gevoel in die ervaring, in die representatie. Dus doe je ogen dicht en ontspan. En denk aan die ervaring waarin je absoluut daadkrachtig en zelfverzekerd voelde. En hoor de geluiden in de kamer en het geluid van goedkeuring, het applaus van de mensen om je heen. En zie hoe de mensen lachen en hun gezichtsuitdrukkingen van warmte en bewondering. En zie het allemaal en voel je voet op de grond en voel de feliciterende hand drukken. En voel vooral de gevoelens, jouw gevoelens die je nu voelt. De warme gloed van zelfvertrouwen, van daadkracht die in je oprijst. En alle gevoelens die als gevolg daarvan ook weer oprijzen en die dat alleen maar versterken en versterken. En merk alle effecten op die je ziet en voelt. Juist. Kijk, dit is dus ook het upchunken, het verder kijken naar de effecten. Belangrijke tip. En nu dacht je misschien, want we gaan naar de volgende tip. Je dacht misschien van, we hebben al goede vragen gesteld. Goede vragen om een gemoedstoestand op te roepen. En er komt nog een nog krachtigere stap die we nog niet hebben behandeld. En dat is de volgende tip. Submodaliteiten, zo gaaf. Echt zo waanzinnig. Vooral als je een gemoedstoestand wilt oproepen, dan komen ze zo goed van pas. En vooral de kinesthetische submodaliteiten. Want je hebt allerlei informatie gekregen. Je hebt gevraagd van wat zie je? Wat hoor je en wat voel je? En raad eens, al die dingen die je kunt zien, kunt horen en kunt voelen, die kun je versterken met submodaliteiten. En het versterken, dat heb je in het hoofdstuk over submodaliteiten geleerd. Dat ga je doen via een test, operate, test, exit, houding. Dus je gaat steeds vragen van, hey, en tweak eens aan deze submodaliteit. Breng het beeld eens dichterbij. Wat doet het met je gevoel? Aha, het maakt het sterker. Goed, breng het nog dichterbij. Juist, heel goed. Dus dit gaan we doen. En dat doen we ook met auditief. En dat doen we ook met visueel, met andere submodaliteiten. Dus we hadden afstand gehad. We maken hem ook groter. Maak het beeld ook meteen groter. En wat doet dat met het gevoel? En een heel mooie visuele submodaliteit is ook scherpte. Dus maak het beeld, die representatie, dat gevoel, die maak de visualisatie die je voor je hebt, de ervaring. Dat is het meest mooie woord, ervaring. Maak de ervaring scherper, helderder. En wat doet dat met je ervaring, met het gevoel, met de gemoedstoestand van zelfvertrouwen en daadkracht? Juist, maak het scherper, maar maak het helderder, want dat schijnt voor jou te werken. Heb ik gecalibreerd dus. Bijvoorbeeld, heb ik dat gecalibreerd dat dat werkt? Of gevraagd dat dat werkt? Het veranderen van die submodaliteit. En je hebt natuurlijk de allerbelangrijkste visuele submodaliteit is van dissociatie naar associatie. En dat hebben we in principe al gedaan door te vragen naar gevoelens en die gevoelens te accepteren. En je kunt natuurlijk, als het een beeld was, want we hebben met de voorgaande voorbeelden van visuele submodaliteiten geïmpliceerd dat iemand een beeld voor zich ziet, gedissocieerd. Dus als dat inderdaad het geval is, en dan kunnen we dus gaan testen wat gebeurt er als je in het beeld gaat stappen, in de ervaring, in je eigen lichaam. En wat doet dat met jouw gevoel van zelfvertrouwen, van daadkracht? Juist, het wordt beter. Juist, oké, stap er helemaal in en maak het levensecht. Wauw. We hebben nu de submodaliteit van een afstandje gedissocieerd naar geassocieerd gebruikt om geassocieerd erin te stappen. Perfect. En zo kun je hetzelfde doen met auditieve submodaliteiten. Bijvoorbeeld de meest duidelijke is om het luider te maken. En wat gebeurt er dan? Om de geluiden meer details te geven en kraakhelder HD geluid te geven. Wat gebeurt er dan met je gevoel? Wat gebeurt er dan met je daadkracht? Hoeveel sterker wordt daardoor je daadkracht en je zelfvertrouwen? En dan de meest belangrijke, de belangrijkste submodaliteit is, submodaliteiten bedoel ik, de kinesthetische submodaliteiten. Dus wat voel je? Waar voel je het in je lichaam? En hoe voelt het? Is het je ademhaling, de spanning op je spieren, het gevoel in je tenen, een trilling, een tinteling, stroomt het? Ik noem zomaar wat voorbeelden van submodaliteiten, hè? En test vervolgens het veranderen van de submodaliteiten. En vraag steeds of dat de ervaring van de cliënt versterkt of niet. Bijvoorbeeld het gevoel. Waar was het gevoel in je lichaam? Ik bedoel, tegenwoordige tijd. Waar is het gevoel in je lichaam? Is het in de benen? Oké, mooi. Wat gebeurt er als je het gevoel versterkt? Perfect. Het wordt nog beter, nog daadkrachtiger. En wat gebeurt er als je dat gevoel in je benen, als je de locatie verandert, als je dat laat bewegen naar dat het zich verspreidt naar verderop, naar je omhoog in je lichaam. Wat doet dat met het gevoel van daadkracht? Oh, het maakt het nog sterker. Perfect, oké. Wat gebeurt er als je de vorm verandert? Ik vraag uiteraard eerst, wat is de vorm? Dus de vorm verandert. Wat gebeurt er als je de kleur verandert? Wat gebeurt er als je de bewegingen stiller of juist meer bewegelijk maakt? De bewegingen van het gevoel in het lichaam. Wat gebeurt er als je het gevoel in je arm en in je hart met elkaar zou verbinden? Dus ik had van tevoren gevraagd, waar zit het gevoel in je lichaam? Iemand had kunnen zeggen, het zit in de benen. Het zit ook in mijn arm, het zit ook in mijn hart, op die drie plekken. Nou, een heel mooie is dus om te vragen, wat gebeurt er als je dat gevoel van je benen, arm en je hart met elkaar zou verbinden? En hoeveel sterker wordt daardoor het gevoel van daadkracht? Het gevoel van zelfvertrouwen. En een tip tussendoor is, kijk, ik maak het nu een beetje actief en krachtig met mijn stem. En dat hoeft dus niet per se als je bijvoorbeeld een gemoedstoestand wilt opwekken van comfort. Een gemoedstoestand van rust, van gemak, van ontspanning, van totale zekerheid en rust. Het is maar net hoe je erin staat, hoe de cliënt erin staat, wat de cliënt wil. Hoe de cliënt qua energie zit, wat voor rapport met je de cliënt hebt en hoe je de cliënt volgt en wat de cliënt graag wilt en hoe de cliënt dat duidelijk maakt in hoe de cliënt zelf al doet qua energie. Bijvoorbeeld. En een andere tip is weer om vooronderstellingen te gebruiken, oftewel hypnotische suggesties. Tenminste, vooronderstellingen zijn geen hypnotische suggesties, maar vooronderstellingen kunnen ertoe bijdragen dat je een hypnotische suggestie geeft. Dat heb ik ook gedaan in het voorbeeld dat ik hiervoor noemde, toen ik het had over de submodaliteiten. Ik heb namelijk niet, dus in veel gevallen niet gevraagd naar wat gebeurt er met het gevoel. Maar ik heb ook in veel gevallen gevraagd van hoeveel sterker wordt het gevoel van daadkracht als je dus die locatie verandert van het gevoel. Hoeveel sterker wordt het gevoel van daadkracht? Dus als je het gevoel in je benen, in je hart en in je armen verbindt, hoeveel sterker wordt dan het gevoel van daadkracht en zelfvertrouwen? Dat zijn vooronderstellingen. Ik heb een vooronderstelling gebruikt dat het sterker wordt. En dan vraag ik hoeveel sterker het wordt. Nou ja, om dat te snappen, hoe dat werkt qua vooronderstellingen, taaltechniek, daar is nog een aparte hoofdstuk voor. Maar misschien snap je hem nu al. Dus dit is ook het hele punt. Richard Bandler heeft zelf toegegeven dat het hele werken met submodaliteiten een hele gave afleidingsmanoeuvre is, zodat we ondertussen kunnen zeggen van hey, hoeveel sterker is het gevoel ondertussen geworden? En dat is een hypnotische suggestie, zo'n vooronderstelling dat het sterker is geworden. Die kunnen we ondertussen er langsheen laten glippen. En dat is het briljante onder andere van submodaliteiten. Niet alleen dat ze sterk werken als visualisatie en dat zo sterk werkt om een gemoedstoestand te versterken, maar ook dat we ondertussen met Milton taal met vooronderstellingen kunnen werken om te impliceren dat het aan het groeien en groeien en groeien is. Dat hele gevoel van daadkracht. De volgende tip om het gevoel te versterken, om een gevoel te versterken, een gemoedstoestand, is om is om de cliënt er steeds in en uit. En weer in. En dan weer uit. En dan weer in. En dan weer uit. En dan weer in, en dan weer uit, en dan weer in te halen. Dus je bent bezig met die visualisatie, met het voelen van die ervaring. En je voelt die daadkracht. Je voelt dat zelfvertrouwen. Die complete controle en zelfvertrouwen en daadkracht. En we gaan er even uit. Kijk maar. Ja, we zijn hier weer binnen in de kamer. En ik moet je gewoon even vertellen dat ik hele leuke collectors items verzamel. Zie je ze hier? Ja, want ik heb hier allerlei leuke collectors items van Pokémon. Want ik ben een Pokémon verzamelaar. Leuk hè, die heb ik hier in mijn ruimte staan. Dus we zijn over iets anders aan het praten. Ik noem maar wat. Ik hou van Pokémon. Dus vandaar dat ik die dingen hier heb. Dus we hebben het even iets over iets anders. We hebben een andere gemoedstoestand, even neutraal, we praten. Mijn stem is ook veranderd, hoorde je ook. Mijn stem is weer normale spreektempo geworden. Om wat onderscheid te maken. En dit erin en eruit. En erin en eruit. Dit noemen we ook fractionatie. Dat is de tip die ik je wil geven. Dat is fractioneren tussen in de ervaring. En dan weer uit en in de ervaring. En weer uit de ervaring en weer over iets anders praten. Dus nu gaan we weer in de ervaring, beetje bij beetje, kom je er weer in en je voelt weer dat gevoel van daadkracht, van zelfvertrouwen. En dat gevoel van daadkracht en zelfvertrouwen bouwt weer op. En meteen weer zo hard en zo krachtig zoals het zojuist was. En we gaan er weer uit. Kijk maar, we zijn weer hier terug in de kamer en kun je misschien deze bal vangen die ik jou wil gooien. Kijk, even een balletje vangen. En dit is het mooie van fractionatie, want als we er steeds in en uit gaan en in en eruit gaan, dan wordt het steeds sterker als we er weer in gaan. Want kijk, we gaan er weer langzaam in en we gaan weer in het gevoel van daadkracht. Het gevoel van daadkracht en zelfverzekerdheid. En het wordt sterker en sterker en sterker. En we zijn weer tegelijk weer die ervaring aan het voelen. Direct weer die ervaring aan het voelen van daadkracht. En alles weer aan het zien. Alles weer aan het horen. Alles weer aan het voelen. En harder en harder en harder. En beter en beter. Juist, we zijn weer helemaal in. En ondertussen druk ik ook een anker in. En dat is een apart hoofdstuk. Een anker werkt heel goed om te fractioneren. Dat helpt me om weer direct het gevoel op te roepen van die daadkracht. Direct het gevoel op te roepen van die zelfverzekerdheid. Helemaal goed. Dus zo erin en eruit en erin en eruit. Dat kun je een aantal keer doen. Dat is de tip. Goed, en nu zet ik een streep hieronder. Hier zet ik een punt achter. Achter wat je kunt doen met een representatie. Dus met een representatie werken is het meest veel gebruikte om te doen om een gemoedstoestand op te wekken bij een NLP-techniek, bij een formele NLP-techniek. Dus daar zet ik nu een punt achter, want dat waren alle dingen die je daarmee kunt doen om dat te versterken in die visualisatie, in die representatie. En nu ga ik het hebben over allerlei andere manieren, want zoals je al weet, het maken van een representatie, een ervaring weer voor je halen, is niet de enige manier. Ik had het aan het begin van het hoofdstuk namelijk ook over het activeren van je lichaam. Simpelweg een nieuwcode NLP-spel doen of simpelweg dansen, simpelweg muziek opzetten, simpelweg bewegen en sporten. Want daar wek je ook een gemoedstoestand van op. Het is dus niet alleen visualiseren. Dat is een manier. Je kunt ook muziek opzetten, keihard uit je dak gaan en raad eens. Dan heb je ook een nieuwe gemoedstoestand. Een heel goede, fijne gemoedstoestand. Dus zo ga ik weer wat andere tips geven om dat te doen. Een van die tips is om te volgen en leiden. Dus dat je zelf in je gemoedstoestand stapt die jij wilt dat de ander dat ook gaat hebben. En voordat je dat doet, volg je de ander in zijn of haar gemoedstoestand. Dus dit is een erg belangrijke manier om een gemoedstoestand te veranderen. Dus maak eerst rapport, volg de ander. En vervolgens kun je langzaam leiden door zelf een gewenste gemoedstoestand aan te nemen. Je leidt onder andere met je lichaam, met je energie, je spreektempo, je volume, je energie. En langzaam leid je naar de gewenste gemoedstoestand, waar je samen dan in verkeert. Een andere manier is, je hoeft niet per se een visualisatie te doen of dus een ervaring op te roepen. Maar je kunt ook gewoon de instructie geven van, goed, voel je nu maar vol enthousiasme, klaar. Ga maar doen, perfect. Voel je nu even, voel je heel enthousiast. Dan gaan we samen even doen. We gaan even springen, we gaan zeggen, ja, 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 let's do, let's go, let's do it. Laten we iets gaan doen. Laten we op en neer springen. Laten we alles ja zeggen tegen alles wat we willen. Laten we alles wat we doen, want dat doen enthousiaste mensen toch? Ja, laten we ja zeggen tegen alles wat we willen gaan doen. En zo kun je gewoon improviseren om enthousiast te worden. Als enthousiasme, in het voorbeeld, de gemoedstoestand is die je graag wilt. Nou, in het verlengde van de tip over gewoon vertellen, voel je maar enthousiast, is het gebruik van het Milton-model. Dus je kunt allerlei Milton-patronen gebruiken om dat enthousiasme op te roepen. Bijvoorbeeld door, ik bedenk zomaar wat vooronderstellingen, die wist je al, vooronderstellingen is, en voel hoe dat enthousiasme nog sterker en sterker en sterker en sterker wordt. En een ander Milton-model-patroon is, die ik vaak gebruik, is het patroon van het gedachten lezen. Dat is, ik weet dat jouw enthousiasme nu heel groot aan het worden is. Een ander Milton-patroon is modale werkwoorden van mogelijkheid. Hey, misschien zou je enthousiast kunnen worden nu, is het niet zo? Oh, trouwens, ik heb met is het niet zo, heb ik ook een bevestigingswoord gebruikt. Dat is een ander Milton-model-patroon. Een bevestigingsvraag. Is het niet, toch? Je bent al enthousiaster aan het worden, toch? Hey, het zou toch kunnen dat je enthousiaster aan het worden bent, is het niet? Dus dat soort vragen, dat zijn drie, ik heb zojuist drie Milton-model voorbeelden bedacht uit het hoofd om dit te kunnen inzetten. En dat kun jij ook doen als jij het Milton-model leert en als je ermee oefent. En daar gaan we nog in een apart hoofdstuk mee door. En een andere prachtige manier, dus de volgende tip, om een gemoedstoestand op te wekken is uiteraard het gebruik van metaforen. Dit is zelfs een van de beste manieren om een gevoel, een kwaliteit, een gemoedstoestand of hulpbron in iemand te installeren. Dus ik heb het gewoon, en laten we gewoon een heel simpel metafoor nemen. Het hoeft niet heel ingewikkeld en poëtisch te zijn. Dat kan ook, dat noemen we een diepe metafoor, maar je kunt ook een oppervlakkig metafoor gebruiken. En ik kan ter plekke een metafoor bedenken, een oppervlakkig metafoor. Bijvoorbeeld als ik jou wil aanspreken, dan zou ik het kunnen hebben over mijn studiegenoot en goede vriend Piotr. Want Piotr, die heeft met mij NLP geleerd. En Piotr zag al die NLP-technieken voor zich. En die dacht van, wauw, ik ben al een stukje begonnen. En ik ben al ongeveer op een heel eindje onderweg met het leren van NLP. En er is nog best wel wat te gaan. En ik kan me nog verder ontwikkelen. En ja, dat zou best wel eens uitdagend kunnen zijn. Dus dat is wel uitdagend voor Piotr. En samen gingen we daar toch mee bezig. En we gingen samenwerken. We gingen oefenen. We gingen samen afspreken. We gingen een oefengroepje starten. We gingen al die technieken doen. We nodigden mensen uit. We gingen testcliënten uitnodigen. We gingen de NLP-technieken op de testcliënten toepassen. We gingen alle NLP-technieken doen, juist. En uiteindelijk overwonnen we gewoon de uitdaging. We overwonnen heerlijk de uitdaging waarin we NLP hebben geleerd met het grootste gemak. En ik zei tegen Piotr, na een hele tijd, want het duurde nogal, maar we hebben dankzij het geduld en dankzij onze daden en onze acties en onze oefenen en onze capaciteiten, hebben we het behaald. Door veel te oefenen. En ik zei tegen Piotr, wauw, Ik geloofde in jou en ik geloof nu in jou. Ik geloof dat je het kunt en je hebt het al heel vaak laten zien. En je gaat het waanzinnig doen en je gaat het met het grootste gemak leren en toepassen. In alle contexten in je leven waarin dat van nut zou kunnen zijn. En dat zei ik tegen Piotr. En dat was geweldig. Want samen hebben we er mooi voor gezorgd dat we deze prachtige vaardigheid van NLP hebben toegepast. Nou goed, ik heb zojuist het metafoor gebruikt van mij en Piotr, mijn studievriend. En in dat metafoor heb ik de status quo heel kort benoemd. Ik en Piotr wilden NLP leren. Ik heb echt heel kort genoemd dat er een obstakel is. Het is nogal uitdagend. Ja, NLP zou nogal eens uitdagend kunnen zijn. En we zagen al die NLP-technieken. Ik heb trouwens ook de status quo benoemd. Dus de huidige situatie ervan. We zijn al een beetje bezig geweest. Dus we hebben al wat NLP-technieken gehad. En we willen nog meer. En het is uitdagend. Dus de obstakels. Ik heb ook de hulpbronnen genoemd. Dus we gingen oefenen. En we gingen afspreken. Dus de hulpmiddelen heb ik benoemd. En ik heb het resultaat benoemd. Ik heb benoemd dat wij uiteindelijk alles konden. En dat we bekwaam waren. En dat we trots waren op elkaar. En dat we in elkaar geloofden. In elkaar geloven is trouwens nog een hulpbron. Maar het resultaat was, we konden alles. En weet je, het was geen prachtig award-winning metafoor. Het was niet super poëtisch. Sterker nog, het was helemaal niet poëtisch. Het was heel simpel. En zo wil ik ook dat je erin staat. Je hoeft niet iets super moeilijks te bedenken. Ik heb dit ter plekke uit mijn duim gezogen. En dat is het hele punt. Dat je er zo flexibel mogelijk op ieder moment een metafoor kunt produceren. En ik heb in dat metafoor heb ik eigenlijk een beetje jouw situatie ook gematcht met jouw status quo, dus jouw huidige situatie. Want jij hebt ook een aantal NLP-technieken geleerd en je gaat er nog meer leren. Je hebt ook misschien een uitdaging om er meer te leren. Je hebt ook misschien de hulpbronnen die je kunt gebruiken als oefenen samen. En samen, wat heb je nog meer? Samen de technieken doen en afspreken en misschien oefencliënten regelen. Het zijn allemaal hulpbronnen. En jij zou ook het resultaat kunnen hebben zomaar van dat je het uiteindelijk kunt. En dat het allemaal is gelukt op het einde. Dus die heb ik gematcht in mijn metafoor. En ik heb in mijn metafoor een aantal boodschappen gemarkeerd waarin ik mijn suggesties, mijn hypnotische suggesties, of gewoon de commando's heb uitgesproken van dat jij het gaat doen en dat je er goed in gaat worden en dat ik in jou geloof. En zo heb ik ook op een bepaalde manier een gemoedstoestand in je opgeroepen. En ook al heb ik dat niet op een heel officiële manier gedaan. En ook al heb ik niet op de best mogelijke manier gedaan. En ook al heb ik niet letterlijk jou heel uitbundig en uitgebreid in een gemoedstoestand geholpen. Ik heb het toch wel gedaan. En we gaan daarvoor. We gaan ervoor dat je dat zomaar even kunt doen. En dat je beetje bij beetje en dat je kleine veranderingen kunt veroorzaken in mensen. En dat is al genoeg. Daar gaan we voor. En dat kan een metafoor heel mooi doen. En had je een metafoor gebruikt in een hypnotische, in een officiële, een formele coachtechniek, dan had je waarschijnlijk wel een dieper metafoor gebruikt. En dan ging je er wat meer voor zitten om die gemoedstoestand op te roepen. Om hulpbronnen op te roepen met jouw metafoor. Maar dit was gewoon een voorbeeld van een heel simpel, niet perfectionistisch metafoor. Nou, een volgende tip is om simpelweg te praten over de ervaring. Dat doet ook al veel. Want dan ben je ook automatisch al beelden in je aan het oproepen. Nou, volgende tip, dat is een rolmodel gebruiken. Die heb ik al eerder genoemd. Dus heb je zelf niet echt een ervaring waarin je bijvoorbeeld heel creatief was. En dat is trouwens heel onaannemelijk. Maar stel dat. Dan kun je gewoon een idool nemen, zoals Bob Ross. En dan neem je dat als idool om de hulpbronnen van Bob Ross. Of neem je Bob Ross als hulpbron. En zijn eigenschappen kun je dus gebruiken. en overhevelen en opwekken en overhevelen naar jouw context, waarin je het opeens ook kunt laten zien, die creativiteit van Bob Ross. Nou, dat is dus modelleren, maar dat kun je ook heel simpelweg doen door in de schoenen van Bob Ross te stappen in jouw geestesoog. Dus de ervaring, de visualisatie op te roepen dat je de schoenen, in de schoenen staat van Bob Ross. Dit noemen we de tweede positie, de tweede waarnemingspositie. Nou, en een andere tip, die kende je al. Je kunt om een gemoedstoestand op te roepen je fysiologie, dus je lichaamstaal veranderen, je gedachten. Maar dus echt de fysiologie en ademhalingspatronen zijn dus heel belangrijk. Een power pose of een hele grote lach doet al automatisch heel veel met je gemoedstoestand. Nou, en je intern dialoog, dat is het volgende. Ja, die heb je ook al natuurlijk langs horen komen, maar dat is ook iets wat je kunt veranderen. En dat kun je bijvoorbeeld doen met de piekertechniek, de interne dialoogtechniek van NLP, waarbij je submodaliteiten gebruikt. En die vind je in het hoofdstuk over submodaliteiten. En simpelweg, affirmaties is dus ook jouw intern dialoog. Affirmaties beïnvloeden jouw intern dialoog. Dus dat is ook, dat speelt ook een rol. En een andere briljante manier om een gewenste gemoedstoestand op te roepen, en dat is de volgende tip, dat is om een context te creëren waarin het gewenste eindresultaat of de gewenste gemoedstoestand van nature plaatsvindt en van nature ontstaat. Met andere woorden, deze tip zegt, geef een taak, geef een huiswerkopdracht om iets te gaan doen, waardoor die gemoedstoestand automatisch ontstaat. Dus geef jouw cliënt, als je een coach bent, een taak, een huiswerktaak. En misschien is de huiswerktaak, stel dat iemand met chronische pijn naar jou toe komt, dan kan deze tip al betekenen dat je de simpele taak geeft, neem maar eens een bubbelbad. Want dan krijg je automatisch de ervaring van ontspanning in dat bubbelbad. Dat wekt automatisch de context van ontspanning. Dus in plaats van te visualiseren dat je in een bubbelbad zit, want dat kan natuurlijk ook, kun je ook daadwerkelijk letterlijk de taak geven om in een bubbelbad te gaan zitten. Of heeft iemand een druipende neus? Dan kun je een visualisatie doen van een woestijn die heel heet is. Of je kunt iemand letterlijk de opdracht geven om even naar een woestijn af te vliegen. En als het zomer is, dan is dat niet zo moeilijk. Nou, wat heb je nog vakantieplannen? Nou, als je al zoveel maanden last hebt van een druipende neus, of zo vaak last hebt van een druipende neus, en je gaat toch op vakantie, ga maar even naar Spanje waar het 50 graden is of zo. Een visualisatie is voor het onderbewuste eigenlijk ook hetzelfde. Dus ik ben nu niet visualisatie aan het downgraden, maar je kunt net zo goed visualiseren, je kunt net zo goed letterlijk naar een woestijn gaan. Je kunt net zo goed visualiseren dat je in een bubbelbad zit, of een representatie dus daarvan maken of oproepen, of je kunt letterlijk naar een bubbelbad gaan. Een andere tip om een gemoedstoestand op te wekken, die is briljant ook. En die heb ik al eens eerder genoemd en daar gaan we nog een specifiek hoofdstuk op aan wijden. En dat is het what-if-kader. De wat-als-techniek. Oftewel, doen alsof. Dit is het hypothetische kader. Wat als? En dan is alles mogelijk. Want als we doen alsof, dan is letterlijk alles mogelijk. En dan kun je dus ook letterlijk iedere gemoedstoestand aannemen. Doe alsof je die ervaring nu weer beleeft. Doe alsof je dat gevoel nu hebt. Doe alsof je dat nu voelt heel sterk of minder sterk. Doe alsof je die gemoedstoestand aanvoelt. Dus doe alsof je die zelfverzekerdheid voelt. Doe alsof je je vol rotsvast zelfvertrouwen voelt. Alsof je die daadkracht nu helemaal voelt. Doe alsof je weet waar in je lichaam dat voelt. Dus als iemand weerstand heeft en niet echt een weet waar in het lichaam dat gevoel dan precies zit. Nou, dan doe maar alsof je het weet. Gewoon doen alsof. Neem maar het eerste wat je voelt. En dat is het meestal. Of doe maar alsof je in trance bent. Of doe maar alsof je heel goed bent in voelen. En doe maar alsof je heel goed bij je gevoel kunt komen. Stel dat alles mogelijk zou zijn. Stel dat je in een snoepwinkeltje was en alles kon uitkiezen. Voel hoe het is als je zeker weet dat je puntje, puntje, puntje. Of als je op een dag als vandaag volledig in zelfvertrouwen kon zijn. Hoe zou dat dan zijn? Goed, nu weet je een heleboel manieren, want dit is het einde van het hoofdstuk. Een heleboel manieren om een gemoedstoestand op te roepen. Dus hiermee weet ik dat je heel vindingrijk en kundig bent vanaf nu. Om in iedere situatie een gemoedstoestand op te roepen bij jezelf of anderen met het grootste gemak.